Van harte welkom op deze bezieningsavond voor de bediening van het Heilige Avondmaal. Ik ben dankbaar dat ik de voorbereidingen nu midden mocht houden en nu ook de bezieningsavond met elkaar. We hopen op een goede en een gezegende avond, ook voor de luisteraars bij de kerktelefoon. Ik wil u vragen om te beginnen met het zingen van Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt in vers 3 van de 86e psalm. Heere, wij mochten u wel prijzen, als die grote God, die oneindig ver boven ons verheven, geen gemeenschap hebt met de zonde, maar gemeenschap zoekt met de zondaar, en die daarvoor alles hebt geschonken. Alles, het alles wat u had, uw enige, uw geliefde Zoon, die gekomen is op deze aarde, in de eerste plaats, om deze aarde weer als een toneel te maken, zoals in de hemel, zoals het oorspronkelijk was, waar u kon wonen en waar u kon werken. Kon wonen, maar ook kon werken in de scheppingsdagen. En Heere, het is zo veranderd. We moeten het beleiden. In het Hof van Eden was het altijd gemeenschap met u. Blij. En u juichende tegemoet. Uw stem verstaande aan de wind, de adem, de ruach, de geest die door de bomen woei, als blijde kinderen, met eerbied gesproken met vader, aan tafel en in huis, in een volkomen gemeenschap en harmonie. Wat is verstoord, Heere, en wat er gebleven is, dat is uw genade. Want het was genade dat ge de mens die plaats hebt geschonken. En het is genade dat ge die mens nog weer opzocht. Waar zijt gij? Doet ge ook vanavond? Waar zijt gij? We zijn er niet mee klaar, heer, om te zeggen, ik ben hier in de zaal van onze kerk, of ik luister bij de kerktelefoon. Maar waar zijt gij? Waar zijt ge voor u, voor mijn heilig aangezicht? En dan weet u alle dingen. Dan weet u, heren, hoe vol van zorg en van moeite wij kunnen zijn. En weet u hoe we ook soms zo gemakzuchtig kunnen zijn. En nou zijt gij de harte kenner. En zou u naar vanavond willen geven dat diegenen die bekommerd zijn om hun zonde sterk mogen worden. In het vertrouwen, in het allerheiligst geloof, in wat u hebt verricht. En degene die die bekommernis niet hebben, niet kennen, die nog bekommerd maken. Heere, wilt u zelf zo vanavond ons, u weet hoeveel er opgekomen zijn, wellicht met vragen, wilt u ons antwoord geven? Antwoord, mijn Heere. Antwoord mij, heeft eens Elia gebeden. En wat een overtuigend en wat een heerlijk, want diezelfde God zijt ge nog. Zegt u dan zo, heren. Zult dat alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En willen vertroosten en willen wijzen. En zou u de tafel willen reinhouden. En heilig. En geeft u dat vanavond. Naar aanleiding ook van het leerboek van de kerk, dat duidelijk gesproken mag worden, in het midden van de gemeente mag worden neergelegd, voor wie het avondmaal nu wel is en voor wie het niet is. Zegen u zo ons en geef te midden van deze week van voorbereiding ook een voor- en toebereiding op de ontmoeting met u aan de disch van het verbond. Het is een bijzondere dag voor ons land en ons volk. In de verkiezing. Heer, het is een bijzondere dag. Ook voor u. In de verkiezing van uw kerk. Werk dan. Versterk dan. En schenk dan alles wat nodig is. In Christus, in wie het alles ligt, door uw lieve geest, uit genade in uw eeuwig welbehagen. Amen. Ik lees u een gedeelte uit 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23 tot en met 29. 1 Korintiërs 11, vanaf het 23ste vers. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als zij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat. Zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Aansluitend lees ik u van de Heidelberger vraag en antwoord 81 van zondag 30. Zondag 30, vraag en antwoord 81 en daar wat ons daar in het leerboek voor de kerk wordt meegegeven. Aanleiding daarvan willen we u spreken over de voorbereiding tot het avondmaal, bezinningsuur. Wij lezen daarin, vraag en antwoord 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, maar die hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Voordat we met de hulp des Heren u over dit gedeelte mogen spreken, gaan we eerst nog eenmaal zingen. Psalm 147. 147. Even wat anders dan anders. De eerste vier regels van vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Aansluitend de versen 5 tot en met 8 van vers 3. Zachtmoedigen wil hij bewaren. En wat er verder volgt in het tweede gedeelte van vers 3. Wij zingen dus één vers. 147, 2a en aansluitend 3b. Mijn vrienden, aan het eind van drie lange zondagafdelingen over het heiligavondmaal, dan komt eigenlijk de toepassingsvraag. Een vraag 81, die wij samen met het antwoord ook gelezen hebben. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? komt nog één vraag achter. Maar je zou kunnen zeggen dat eigenlijk hier alles wat het leerboek van de kerk ons geleerd heeft op grond van de schrift over het sacrament van het heilige avondmaal, dat het hier wordt toegepast. Voor wie is dat nu eigenlijk? Wie is er gerechtigd aan het avondmaal te gaan? En wie worden er nou vermaand om zich van de tafel des Heren te onthouden? U hebt waarschijnlijk dat al gekend in het eerste gedeelte van het heilige avondmaalsformulier, dat gedeelte van de waarachtige zelfbeproeving, wat wij ook in de dienst zondagmorgen samen ook hebben gelezen. Verschillende dingen die daarin terugkomen. En dit is eigenlijk een hele korte samenvatting daarvan. Wat me eigenlijk op is gevallen, het was eigenlijk nog nooit zo zeer mij opgevallen, mijn vrienden, maar dat is dat je in dit antwoord 81, eigenlijk de hele catechismus terugvindt, althans de samenvatting van de catechismus. Want je vindt erin het stuk der ellende, voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, van de verlossing, nochtans vertrouwen dat hun om Christus wil die vergeven zijn en dat ook de overblevende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En de dankbaarheid, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dus eigenlijk vind je hier de inhoud, de samenvatting van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan komt er daarachter nog iets over de hypocrieten, dat zijn de huichelaars. Dat zijn degene die wel een hele schijn hebben van vroom te zijn, maar die van binnen, zoals de Heer Jezus dat zegt van de fariseeën, die hadden ook die schijn, hè, van vroom te zijn, maar die van binnen grijpende wolven waren. En de Heer Jezus zegt, doet wel naar hun woorden, maar niet dan hun daden. Want wat ze anderen leren, dat raken ze zelf met geen vinger aan. Dat is even, dat slot, ik denk dat de schrift, en dat het ook in de prediking van ons wordt gevraagd, dat hij altijd met twee woorden spreekt. Aan de ene kant een woord van vrijspraak, en aan de andere kant het woord van oordeel. En nu is het voor ons ontzaggelijk moeilijk, mijn vrienden, om dus juist voor diegene die de vrijspraak geldt, dat duidelijk uit te leggen. En voor diegene die de veroordeling geldt, dat ook heel duidelijk te zeggen. En het is dan ook alleen maar in bidden opzien tot de Heilige Geest, dat die het woord toepast. En dat die het woord waar de een is, nodig heeft ter bemoediging en ter versterking. En waar de ander het nodig heeft ter vermaning en ter bestraffing. Dat de Geest dat ook zo toepast. Wij gaan eens wat nader bezien, voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld. Eerst even iets over die vraag. Het is het avondmaal van de Heren. Het is niet ons avondmaal. Er staat ook niet voor wie is het heilig avondmaal ingesteld. Een aparte maaltijd van al dat. Maar het is het avondmaal des Heren. En het is de Heer Jezus Christus die in de nacht dat hij verraden werd het brood nam. En het heeft gebroken een drinkbeker en hem heeft rond doen gaan. En die woorden van de inzetting heel nadrukkelijk gezegd. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Neemt, eet en drinkt allen hieruit. Het is het avondmaal des Heren. Het is van Jezus. En het is door Jezus. En het is uit Jezus. En het is tot Jezus. Het is van hem. En het is ook voor zijn kerk. Het is voor zijn lichaam. Hij is prachtig. De Kyrios. Dat is het Griekse woord voor Heere. Voor Heer. Eigenlijk de gebieder. Die het voor het zeggen heeft. Kyrios, dat was in die tijd een woord dat was alleen maar bestemd voor de keizer in Rome. Die was de Kyrios. De Heere en de Heilige Geest heeft dat woord. Dat heeft hij genomen. Dat Griekse woord. En dat heeft aan Christus gegeven. Hij is de Kyrios. Hij heeft het ook gezegd. Dat hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is het heilig, het is het avondmaal des Heren. En dat heeft de Heren nou ingesteld. In de nacht waarin hij verraden werd. Voor de zijne. Voor zijn kerk. En vanaf die tijd is dat avondmaal is gehouden. In het Nieuwe Testament, dat komt u heel vaak tegen in het boek der Handelingen, de breking des broods. Dat was, en dat werd oorspronkelijk, werd die dood des Heren, de breking van het brood, die werd dus in de huizen, werd die gehouden. En dat was een herinnering aan dat laatste avondmaal van de Heren overal. En eigenlijk was elke maaltijd, de hoofdmaaltijd op de dag, die liep dus uit op de breking van het brood, op de viering van het heilige avondmaal. En als je dat zo ziet, dan is in gevolge eigenlijk van die breking van het brood, dan is een wekelijkse viering van het heilige avondmaal, dat heeft bijbelse gronden. De Rooms-Katholieke Kerk is, ik zeg niet dat ze met de Eucharistieviering het heilige avondmaal zijn, geen van allen, absoluut niet, wijs ik af, maar die wekelijkse viering, dat komt wel heel dicht bij de schrift, en Calvijn heeft dan ook die wekelijkse viering, ik zei het zondag nog even, heeft dan die wekelijkse viering heel nadrukkelijk voorgestaan. In verband met oneenigheid met de magistraten in Genève. Die vonden het maar knap rastig. Want Calvijn was natuurlijk een man die niet om het uiterlijke brood en de wijn ging. Maar die het ging om het innerlijk van de gemeente. En die juist ook op de heiligmaking heel zwaar de nadruk legden en een onheilig leven veroordeelden en zijn ouderlingen erop uitstuurden. Om dus te onderzoeken of er wel overeenkomstig de inzetting van Christus, overeenkomstig de liefde, werd gehandeld en daarna werd gewandeld. En als dat niet het geval was, dan was er ook geen liefdemaaltijd. Dan was er ook geen hele avondmaal. En ja, dan moest je toch wel heel erg op je woorden. En op je daden letten. En men vond dat maar knap lastig. En met heel veel onderhandelen is men uiteindelijk in Genève overeengekomen om dat 4 keer per jaar te doen. Vandaar onze 3-maandelijkse viering van het heilige avondmaal, calvinistisch, wat dat betreft. Het avondmaal des Heer. Het is ingesteld. We gaan eventjes over dat aantal keren af. In de wijk daar stappen we even af. Voor ons is het nogmaals 4 keer. En het is eigenlijk ingesteld voor, en dat mag ik met heel nadrukkelijk zeggen, voor zondaar. Dat staat er heel nadrukkelijk. Daar begint het mee. Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishaag. Het staat er heel nadrukkelijk. Je zou eigenlijk in onze tijd, zou je, in onze woorden zou je het kunnen zeggen. Dus wat verheven taal, hè. Maar je zou kunnen zeggen, mensen die dus vanwege hun zonde een hekel hebben aan zichzelf. Die daarmee worstelen. Die daarmee zitten. Die niet zeggen van, ach ja, een mens is nou eenmaal zo en een volmaakt mens is er niet. En als ik me daar zelf vergelijk met die ander, die zus en zo, dan ben ik toch wel een heel stuk anders en ik ben wel een heel stuk beter. Nee. Nee, eigenlijk heeft diegenen die zich in zonde mishagen, die hebben eigenlijk maar één norm. En dat is Gods heilige wet. Dat is om te leven overeenkomstig die heilige wet van God. Samengevat, God lief te hebben boven alles. En de naaste lief te hebben als jezelf. Nou, als je dat eens nagaat, de week is 4 dagen oud. Vanaf de zondag van voorbereiding. Hebt u van dag tot dag zo geleefd? Zou u het voor Gods aangezicht kunnen belijden? Ik heb u van ogenblik tot ogenblik lief gehad boven alles. En mijn naaste als mijzelf. Als u de wet neemt, de 10 geboden van de wet, dan komt het er nog aan. Brengt het ook wel weer wat aardig vanaf. Maar als je daarbij de uitleg nou neemt die Jezus geeft, hè. Bijvoorbeeld, alleen maar over het 7e gebod, ik neem er maar 1 uit, hè. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al overspel in je hart met haar gedaan. En als je zegt, gij dwaas, de beest strafbaar. In het 6e gebod, gij zult niet doden. Dan ben je strafbaar voor het gericht. Wie kan dan zeggen dat die zonder zonde is? Ja, dan hebben we allemaal zonde. Maar dan komt het verschil. Dan komt het verschil. Heb je last van die zonde? Kan je er niet mee verder? Mishaag je het daar in jezelf, zoals de formulier dat zegt? Kom je daarmee voor Gods aangezicht? En zeg je, Heer, hoe moet het toch? Hoe moet het toch? Weer niet gedaan wat u beval. En met lust gedaan wat u verbood. Telkens weer, en je hoort als het ware in dat, voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, daar hoor je eigenlijk een heel stukje teleurstelling in. Het wordt maar niet beter. Elke keer weer. De rechtbank die spreekt over een recidivist, hè? Dat is een die elke keer weer in de fout gaat, hè. Ik ga ook elke keer weer in de fout. Vanwege mijn eigen boezemzonde. En dan wil ik het wel niet. Maar het is toch zo. Ik doe het wel. En eigenlijk is diegene die zich vanwege hun zonde mishagen, die is vastgelopen met zichzelf. Die durft ook niet meer tegen de Heere God te verloven. Dat hij het anders zal gaan doen. Dat hij het beter zal gaan doen. Weet u? In Ezechiël staat een woord. En dat moet je eigenlijk bij dit woord lezen. Er staat, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf krijgen. En dat mishagen van de zonde, dat moet u dan ook zo zien, dat is niet iets dat uit onszelf opkomt. We zijn totaal onbekwaam tot enig goed. Ook om het mishagen van de zonde, want van nature hebben we behagen in de zonde. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest die je als het ware leert. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. Ik ellendig mens, daar heb ik. Daar heb ik. Ik. Ellendig mens. Er komt nooit iets van mij ten aanzien van de wet van God. Terecht althans niet zoveel. Dat God zegt, nu is het goed. Ellende. En weet u, in dat woordje, wat ik u straks zei, hè, wat nu weer valt, ellende. Dat is een oud Nederlands woord, dat betekent uitlandig, buiten het land, buiten het paradijs. Weggedreven uit de gemeenschap van God, overgeleverd aan jezelf. Ellende. En dan kom je achter, je hele leven, ook in een week van voorbereiding, een mishagen in mezelf. De zonde. En dan tweede. De verlossing. Nochtans. Dat is in de geloofsleer een heel bijzonder woord. Nochtans. Desniettegenstaande. Nochtans. Het is wel een mishagen, maar nochtans een vertrouwen. Prachtig. Weet u, het woord je vertrouwen. Ik moet dan altijd weer naar het Grieks aan het Grieks denken. Hè? Het woord je vertrouwen, dat is, in het Grieks is het pistuio. En de eerste betekent de meest vertaalde woord vanuit het Grieks naar het Nederlands voor pistos of pistuio. Dat is geloven, dat is geloven. En eigenlijk ten diepste is geloven, dat is vertrouwen. En dat wordt hier gebruikt. Nochtans, daartegenover vertrouwen, dat die zonden, dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dan zou je eigenlijk in je Bijbel die streep onder moeten zetten. Om Christus wil vergeven. Weet u, dat is heel mooi, dat woord vergeven. Ik zal een voorbeeld geven toen ik nog een kleine jongen was. Bij Opoe de Reuver. Opoe de Reuver heeft de Scheltersbuurt en die had toch zo'n, ja, ze hadden een zetel van buren van de eigen, ze hadden een soort familie-erfstuk en dat vond ik zo mooi. Dat was een soort Robijn. Mensen waren erger. Maar dat bewaarde ze een kostbaar iets. En als hij dat in de lamp hield, dan allerlei verschillende kleuren. Opoe. Ik was daar als een kleinzoon opoe. Nee, jongen. Opoe zegt, dat kan ik je niet geven, want dat heb ik al vergeven. Dat is een ouderwetse woord. Dat betekent, dat heb ik al weggegeven. Dat heb ik al beloofd. Eens gegeven, blijf gegeven. En wat betekent nou vergeven om Christus wil? Wel, dat God niet zo doet. Maar dat God die zonde heeft weggegeven. Aan Christus. En dat hij die grote zondaar geworden is. Dat hij De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat betekent dus vergeven. Dat betekent dus die zijn weggeven aan Christus. Daarom is hij in de wereld gekomen. Om in onze plaats te gaan. En kijk, en dat is nou, daar is nou vertrouwen, daar is geloof voor nodig. Dat is vertrouwen. En het is prachtig zoals het avondmaalsformulier dat dan zegt. Hè. Die heeft het ook hè, over hè, dat de zonde dus... het avondmaalsformulier, ik zal het eens even opzoeken. Ja. Dat ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie of die ook gezien... Nee, ik zeg het verkeerd, ik moet bij het tweede. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of die ook deze gewisse van God gelooft... dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Daar heb je dat vertrouwen. En daar heb je dat, wat bij dat, die waarachtige zelfonderzoek, bij die beproeving hoort... Wat dat betreft, weet u wat veel mensen denken, misschien u ook wel? Dat er staat, ten andere, onderzoeken in ieder zijn hart. Of die ook gewis gelooft dat hem al zijn zonde alleen om het lijden van Jezus Christus en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Dat staat er niet. Want als dat waar is, dan zou je dus op jezelf geworpen worden. Geloof je dat, dat je nou vrij bent? Nee, je wordt niet op jezelf teruggeworpen, je wordt op de belofte van God teruggeworpen. Prachtig. Het Griekse woord voor belofte is euangelion. Je zegt, daar heb ik niks aan. Euangelion is evangelie. En ep, dat voorzet is het ep, dat betekent op. En angelion is de boodschap. Dus je wordt als het ware op de boodschap van God geworpen geweest in die belofte. En je mag het zeggen. U hebt zelf beloofd. U hebt ze, Heere God. Er kan u niet vanaf. En dat is het woord wat de Heer Jezus doet zeggen. Vanaf de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers die nemen dat koninkrijk der hemelen met geweld. Dat is niet het geweld van de gebalde vuisten. Dat is ook niet het geweld van ik zal en ik moet. Maar dat is het geweld van de gevouwen handen. Soms van de gewrongen handen. De geweldigers die nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Daar heb je dat vertrouwen. Vertrouwen. Heer, u hebt het zelf beloofd. U hebt het zelf gezegd. En van dat woord kunt u niet af. Vertrouwen. En dat vertrouwen, mijn vrienden, dat staat dus niet tegenover. Maar dat staat als het ware in het verlengde van de lende. Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En diezelfde die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, die het in zichzelf niet kunnen vinden en het ook in zichzelf... Ik zeg niet dat ze het nooit kunnen in zichzelf zoeken. Dat is wat anders. Maar daar komen ze wel achter. Laat de Heilige Geest ze wel vastlopen. Maar diezelfde die dus als het ware zichzelf hebben leren kennen en mishagen om hun zonde, diezelfde mensen die... Vertrouwen ook die gelovigen. Dat ze deze, hun zonde, hun om Christus wil vergeven zijn. En dan ga ik niet herhalen. Dan ga ik niet herhalen, dus om Christus wil vergeven zijn, dan komt ook die betekenis die wij, ik zei eerst dat vergeven, dat is weggeven, ze zijn door de Heere aan Christus gegeven. Hij heeft hem tot zonde en tot schuld gemaakt, hoewel die zonderloos was. Heeft hij hem met de zonde beladen, vandaar de toren van God over zijn eigen lieve zoon. Betaal me wat geschuldigd zijn. En dan komt ook die tweede betekenis, die wij dan echt te vergeven, dat je dus, dat het je vergeven is, dat je kwijtgescholden is. Dat de Heere God geen zonde meer in je ziet. Ik heb nog een prachtig voorbeeld, het schiet me zomaar te binnen. Vanwege het lijden en sterven van Christus vergeeft God de zonde en anders nergens om. En als je nou met je schuld en je zonde, hè, naar Golgotha gaat, wat zie je dan? Dan zie je Christus hangen met wijd open armen. Naar een wereld verloren in zonder schuld, ook naar jou, ook naar u. Met doorboorde handen. En dan kom je. En dan kijk je omhoog. Je durft niet te naderen vanwege je schuld en zonde. Maar dan zie je die uitgebreide handen. Van Jezus. Naar jou toe. Maar de Vader, die heilige God en Vader, die ziet die zonde daar bij het kruis. En dan hangt Christus, die hangt tussen de zondaar en tussen de Vader in. En wat ziet die Vader nou? Die ziet die uitgebreide armen van zijn Zoon. Doorboord. Vanwege onze zonde. Die verzoend is. En dan zegt de Vader ja. En dan mag ik ja zeggen. Alleen. Om Christus. Vergeven zijn. En zo volkomen vergeven. Dat de Heere God nou niets, geen ongerechtigheid meer ziet. Maar alleen maar de gerechtigheid van Christus. Ja, zegt u. Dat kan er allemaal wel waar zijn. En dat is een groot wonder. En ik hoop en ik bid dat ik in dat wonder mag delen. Maar dat ik alleen nog mens dat blijft. Die zwakheid die blijft. Ik heb dan wel eens gezegd in de preek. Ik zou de Heere zo graag een echte dominee gunnen. En misschien gunt u de Heere wel zo graag een echte gelovige. En hier aan deze kant van het graf bestaan ze niet. Als ik u één voorbeeld mag noemen uit de schrift. Simon Petrus, wat zegt Jezus tegen hem? Johannes 21. Als ge eens bekeerd zult zijn. Voor zijn sterf heeft Jezus gezegd tegen Simon Petrus. Zalig zijt gij Simon Barjona. Dus het gaat niet zozeer over die met gaat over die dagelijkse bekering. Het gaat over dat leven overeenkomstig de wil en overeenkomstig de wet van God. Het gaat over dat leven van de volkomen heiligmaking. De overblijvende zwakheid. Datgene wat, hè. Ja, waar je nog soms nog hete tranen voor schrijft. En waar je s'avonds de Heer nog voor moet bidden en vragen om vergeving. En waar je door de Satan zo vaak mee wordt aangevallen. De overblijvende zwakheid, maar Ja, dat is niet alleen die overblijvende zwakheid. Dan zeg je, als dat nou zo is, dan kan de Heere God, hij is toch een volmaakte God en hij vraagt toch een volmaakt werk. En in die heiligmaking zijn we niet volmaakt. Het wordt vaak voorgesteld, hè, de rechtvaardigmaking. Dat is het rechtvaardig dat ik door het geloof in Christus, dat is alleen een werk van God, dat is alleen van Jezus. En in de heiligmaking, daar moet je het dan nog zeggen. Ik val van ganser harte op wat Kolbrugge zei. Kolbrugge zei, de heiligmaking is de voortgezette rechtvaardigmaking, ook in de heiligmaking. Daar heb ik elke keer dat volbrachte werk van Christus voor nodig. Die overblijvende zwakheden. Hij is niet alleen heeft hij geleden en gestorven voor mijn zonden. Die ik in mijn jeugd en voor mijn bekering heb gedaan. Maar hij is een volkomen zaligmaker. Ook voor die zonde en die schuld die ik na mijn bekering, in gedachten, in woorden en in werken nog heb gedaan. Te zijn met zijn lijden en zijn sterven bedekt. Een volkomen verlossing voor u. En dan kunt u verstaan, hè, dat er nou geen gelovige uit dat geloof kan vallen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De dankbaarheid. De antwoord 81 heeft dat verwoord in het begeer. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken. Dat even eerst en daarna en hun leven te beteren. Hun geloof te sterken. Kijk, dat is nou het avondmaal. Dan komt dat verlangen naar dat avondmaal, uitzien naar dat avondmaal. Dat is tot versterking van het geloof. Bij de prediking van het woord, bij het gesproken woord, komt nou als het ware, ja, het zicht op hem zo waarachtig. Als dit brood gebroken en deze drinkbeker die gegeven wordt en ik met mijn hand en met mijn mond eet, zo waarachtig zijn mijn zonden om Christus wil vergeven. Dat is een versterking door het avondmaal. De Rooms-Katholieke Kerk is met de Eucharistie er helemaal mis. Die heeft het over de gratia infusa. Infus, dat kent u, hè? Ingestort. Gratia, dat is genade. Ingestort met die aol. Dan krijg je als het ware de genade ingestort mee. Dat is een stukje automatisme is daarin. Hè? In de Reformatie is het niet waar. Het is een geestelijke maaltijd. Deel hebben aan dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Deel hebben ook aan zijn verlossing. Deel hebben ook aan zijn dankzegging. Want hij is niet alleen de lijdende en de biddende, maar is ook de dankende hogepriester aan de rechterhand van zijn God en Vader. Hij maakt het vol. Hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken. Dat is een begeerte, dat is een uitzien, dat is een vragen, dan, ja. Luther die zei eens een keer, bettler ziend weer, und bettler blijven weer. We zijn en we blijven bedelaars. Om dan met die lege hand te komen. Als een smekeling in de troon van Gods genade. Of die geloof wil schenken. Wat Bijbel zei. Heere, vermeerder ons het geloof. Hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken. Dan heb je er nooit genoeg van. Dan zeg je nooit, nou is klaar. Maar dan vraag je steeds om meer. En om weer. En dan hun leven te beteren. Dat staat ook in het teken van de begeerte. Die begeerte is er. Ik denk weer aan het avondmaalsformulier. Aan het avondmaalsformulier. In dat laatste gedeelte wat we samen hebben gelezen. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters en heren, niet voorgehouden om verslaaghartig de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal, heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Dan sla ik een klein stukje over, we komen niet het avondmaal daarom dat wij zelf in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij ermee dat wij midden in de dood liggen. En dan hebben die overgebleven zwakheden. Mijn vrienden, lees dat nog maar eens. Daarom, al is het dat er nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, niet tegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze willen ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat God ons niet die genade zou aannemen, en al zo deze hemelse spijs en drank deelachtig maken. Die begeren, heel kort staat het dan, hun leven te beteren. Dat is heel wat anders dan te zeggen van, het lukt me toch niet. Het is heel wat anders dan te zeggen. Die begeerte die is er. Wat ik u straks zei. Hè. Ik hoop dat u dat kent. Hè. Ik zou u zo graag een echte christen, een echte gelovige gunnen, heren. Ik denk dat. Dat juist dat er zoveel verdrukking is. Dat daar het geloof gezien wordt. Weet u dat ze in Noord-Korea, in de dodencellen, dat ze voor ons bidden. Dat ze daar worstelen. Omdat ze daar het grote gevaar zien. Dat er geen verdrukking is en geen lijden is. Om de wille van Christus. Je hoeft het niet om te vragen, dat is hoogmoed. Maar ik vraag me wel eens af. Hoe zou ik staan als D66 het vandaag voor het zeggen krijgt? Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Ik hoop niet dat er een is die het gestemd heeft hier. Heel plat zeg je dan. Dan ben je naamgelogeerd wat die voorstaan. Dat is helemaal de mens. En Pechtold en de zijnen weten niet, en zoveel anderen, dat het een verloren mens is. Dat het een rebel is tegen God. Maar dat verlangen, weet u hoe nou eigenlijk dat verlangen van Christus? Wel, dat is om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Prachtig, hè? Ook zoon, maak ons uw beeld gelijk. Hoe langer, hoe meer je begeert om je leven te beteren. Nog een enkel woord over dat laatste. Maar die hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten zich en drinken zichzelf hun oordeel. Dat komt er als een zinnetje, als het laatste zinnetje komt dat er even achter. En dat bekeren, dat mag je ook, ja, ik kom eventjes, nou, in het Grieks is het metanoia, een andere gestalte, een andere gedaante, wat dat maar in het Hebreeuws is bekeren sjoep. En sjoep, dat betekent totaal rechtsomkeerd maken. Eerst met je rug naar God toe en dan met je gezicht naar God toe. En wat is nou je bekeren tot God? En dat is met je gezicht naar God leggen. Richt je gezicht naar God richten. En dan met Jeremia vragen, Heere, bekeer me. En dan zal ik bekeerd zijn. Hypocrieten, die zich wel schijnbaar, maar niet met hun ganse hart, met ware harten tot God bekeren. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Staat gemeente wat dat er staat niet bij denken dan, dat is het oordeel. En er zijn mensen die zetten dan een is gelijkteken tussen dit en tussen de zonde met de Heilige Geest als niet waar. Een oordeel. Eigenlijk staat er een veroordeling. Die zal God oordelen. Die wordt geoordeeld. Eigenlijk door hetgene wat ze in hun hoogmoed eigenlijk hebben genomen. Zonder dat ze zichzelf hebben leren kennen. En zonder dat ze de Christus hebben leren kennen. Niet eigenlijk wagen. Nou ja. Ik zeg het maar. Christus is gestorven voor de zonde. En ik ben een zondaar dus. Zodra als wij in het Heilige Avondmaal, in het geloof, het woordje dus toepassen, dan zijn we met onszelf bezig. Blijft altijd een wonder. En als je jezelf goed leert kennen, dan ben je niet beter als hypocriet. Dan heb je dat ook in jezelf. Dan heb je dat ook. Dat je het dan wel eens een keer waagt. Met een bezallen versie. Met een indruk. Met een preek. Met een bepaalde emotie die erover is gebleven toen en toen en toen. Weet u wat bekeren is? Met ware harten tot God bekeren. Dat hebben we nou gehoord. Dat is een schuld beleiden. Dat is om vergeving smeken. En dat is de begeerte kennen. Om overeenkomstig Gods heilige wet te leven. Weet u. Ik ben een beetje beschroomd bij dat laatste gedeelte. Daar eindigt het mee. Satan zal er wel mee aanvallen. Jij bent een hypocriet. Al zou dat nou nog zo kan hoor. Kan. Kan. Je hebt fariseërs in tollenaars gestalte. Die zijn er zonder meer. Maar al zou dat nou zo zijn, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Het is niet het oordeel, maar het is een oordeel. Om nou voor God te staan en voor de troon van zijn genade te komen en te zeggen, Heer, ik mis alles. Maar Christus heeft alles. me, Jezus. Of ik sterf. Want buiten me is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Wij zingen Psalm 35. En daarvan het laatste of het 11e vers. Psalm 35. Even opzoeken. Vers 11. O Heere, en gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwraakt, ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God. Betoon mij uw ontferming. En wat er verder volgt in Psalm 35, het 11e vers. Samen danken en bidden. Heer, heb dank dat we zo in de stilte van dit uur mochten horen naar het leerboek van de kerk en naar uw woord. Het leerboek wat gegrond is op uw woord. En waarin maar van één gesproken werd, van de drie enige God. En Heer, nou is onze bede dat gij zelf de toepasser zijt. Waar gij ten diepste de harten kent. En waar gij ook ons persoonlijk weet. Wat ons verlangen in de grond al mijn verlangen. En stel toch mijn oogmerk in de dag. Dank, Heer, dat u zondaar en nood. Geen beste brave mensen die het al een heel stuk op de weg der zaligheid hebben afgelegd. Die wellicht via de wet omhoog zijn geklommen en daar beneden die toppers zien. Die schare die de wet niet kent en die vervloekt is. Dank, Heer, dat u zo nadrukkelijk spreekt. En dan kunnen we niet alles onthouden, hoeft ook niet. Als we maar één ding weten, Jezus neemt de zondaars aan. Gedenk ons, Heer. In deze volgende dagen, deze week van voorbereiding. Gedenk ons land, ons volk. Voor de voorbereiding straks op een nieuwe regering. We leggen het neer voor u. Gedenk de gemeente. Op de Sommelsdijk Middelhannis. En het uitzien naar een eigen herder en leraar. Zegent u dus op het beroepingswerk. En mogen we als een Aaron en als een Hur. de handen van Mozes, de kerkenraad in dit geval ondersteunen. Vergeef wat naar uw wil niet was. Weer Satan uit ons midden. We hebben hem samen, hebben we hem die vrede genoemd. Die juicht om ons dof, om ons droef geklag. Die het ongetwijfeld zeggen zal, die begrijpen jij. Heer, wij kunnen dat onderscheid niet bewerken. Of alleen maar van spreken. Maar gij, zei de harte kennis, trek nog. Trek nog. Die u niet missen kunnen. Dan nemen zullen we u nalopen. Wil alles wel maken boven ons bidden en denken. Onze zonde genadig om Christus wil vergeven. En de dienst der verzoening. In woord en sacrament. Aanstaande zondag ook de dienst van nabetrachting en dankzegging. Heerlijk maken. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Nog één vers, de gemeente, en dat heb ik niet aan meneer Van Horen opgegeven. 33. Ook het 11e vers, dat is een half vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het 11e vers van Psalm 34. Ik zei het verkeerd. Mijn schuld. 34.